Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 99, het eerste en het achtste vers. Psalm 99, vers 1. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En dan het achtste vers, geef dan eeuwig eer. Onze God en Heere klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. 1 en 8 van Psalm 99. gaan samen lezen uit Exodus, hoofdstuk 32. We beginnen te lezen bij vers 19 en we lezen het hoofdstuk uit tot en met vers 35. De schriftlezing is Exodus 32, de versen 19 tot en met 35. Daarna zingen wij uit de berijming van de 10 geboden. Het derde vers, voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heere, een ijverig God. Ik straf dien in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat ze gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het, totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn mijns heren ontsteken niet. Gij kent dit volk tot het in het boze ligt. Zij dan zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, we weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur en het kalf is er uitgekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup, ga door en keer weder van poort tot poort in het leger en een iegelijk dode zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naast. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag omtrent 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen de Heere, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En dit, opdat hij heden een zegen over uw lieden geven. En het geschiedde des andere daags dat Mozes tot het volk zeide, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat ze zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid het volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat ze dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Heiligen spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan onderwijs krijgen over het tweede gebod van de heilige wet des Heren. En het onderwijs daarover kunt u vinden in zondag 35. Zondag 35, waar drie vragen over het tweede gebod worden gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is: wat eist God in het tweede gebod? De leerling antwoordt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. En dan de laatste vraag, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? De leerling antwoordt nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, u bent een heilig God. U bent ook een dienenswaardig God. En wat hebt u duidelijk geopenbaard in uw heerlijk woord en getuigenis, op welke wijze u gediend wil worden. Heere, gij hebt de levende verkondiging van het woord gegeven. Wat een wonder dat u uw stem laat horen door middel van uw knechten, opdat het nog steeds waar wordt vanwege de levende verkondiging van het woord: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Zij zullen mijn stem horen en het zal worden één herder en één kudde. En nog steeds bent u met dat grote werk bezig, o Heer Jezus Christus, namens uw Vader, door uw lieve Geest. Heere, geef dat de levende verkondiging van uw woord in onze harten, de harten van kinderen, jongeren en ouderen, een onmisbare plaats zal mogen krijgen of hebben. Want als u begint te werken, Heere, dan komt er zo'n honger naar dat levende woord. En wat wilt u door dat woord niet doen? Daar wilt u zondaren onderwijzen en leren wie u bent, wie wij zijn. Maar ook over die heerlijke weg der zaligheid, en waar ook de stokbewaarder om verlegen raakte, toen hij vroeg: wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Om dan door de levende verkondiging van dat woord te mogen horen van die goddelijke weg, die aanbiddelijke weg die de Heer Jezus wilde gaan om een zondaar zalig te maken. van zijn vernedering en zijn verhoging, wat alles beschreven staat in uw woord en wat u laat verkondigen, Jezus Christus en dien gekruisigd. En als we er belang bij gaan krijgen, dan krijgen we zo'n honger en dorst om uit de schriften van Christus te horen hoe een zondaar tot hem komt, maar ook hoe een zondaar met Christus tot de Vader wordt gebracht, hoe de Heilige Geest uitgestort is om in al de waarheid te leiden, en dat alles wilt u verkondigen en laten weten door de prediking van dat woord. Dat is de wijze waarop u wilt dat u gediend wordt, en daarom is ook het tweede gebod gekomen. Heere, leer het ons steeds weer hoe heerlijk en noodzakelijk de prediking van het woord is, hoe de eredienst is om samen onder uw woord te mogen zijn. En als we niet meer naar de kerk kunnen, dat we zelfs thuis met ons verbonden kunnen zijn. Heere, welke een gave, welke een grote gave is dat toch, om zo stilletjes onder uw woord te mogen zitten en te mogen horen ook door de levende verkondiging van het woord wat er zo soms in de week die eraan vooraf gegaan is in het hart is omgegaan. Heere, wat kunnen dat bijzondere momenten onder de prediking zijn. Maar u schenkt daarbij ook de sacramenten. En Heer, als u het geeft, mag binnenkort ook het avondmaal weer bediend worden. En Heer, ook dat hoort allemaal bij de positieve kant van het tweede gebod, maar u moest het gebod geven, Heere, omdat er juist, als het gaat om het juiste dienen van u, zoveel zonde is gekomen, zoveel verkeerde manieren om u te dienen, dat het zelfs door middel van beelden heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt, maar u verbiedt het. En zo komt deze middag ook de wet weer tot ons. Gij zult u geen gesneden beelden maken. Ik wil dat u niet iets anders gebruikt om mij te dienen dan dat ik in mijn woord geopenbaard heb. Dat is de boodschap voor deze middag. En als we daar gaan overdenken, Heere, wilt u erin meekomen. En geef uw knecht wat nodig is om met liefde en toch in alle scherpte de wet te prediken. En wilt u het nog gebruiken, Heere, tot bekering van een zondaar, tot overtuiging van zonde, als een tuchtmeester tot Christus, maar dat ook uw volk en kinderen dit tweede gebod terugkrijgen in de weg der heiligmaking. En dan blijft er voor uw kerk ook zoveel liefdeschuld over, Heere. En zou u al die zonden alsjeblieft willen vergeven. En dat uw kerk met name meer en meer aan Christus verbonden mag worden. Die grote wetsvervuller. Alleen in zijn krachten is het mogelijk om ook het tweede gebod te kunnen houden. En te strijden tegen alle zonden die hiermee te maken hebben. Zou u zo in ons midden willen zijn? Geef uw knecht wat nodig is. Geef de gemeente wat nodig is om te luisteren. En mogen we ervaren dat u in ons midden wil zijn, zoals dat ook vanmorgen was. Wilt u alles wat ons daarin kan hinderen, wilt het alstublieft wegnemen. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden, zo in het midden van de gemeente. Het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, hoewel het seizoen ten einde is gekomen en heel veel werkzaamheden ten einde komen, als u het geeft straks in september weer opgepakt mag worden. Heere, zoudt u toch alles wat er mag gebeuren en gebeurd is, nog willen zegenen. Heere, we hebben uw zegen zo nodig. We hebben de krachtige werking en de doorwerking van de Heilige Geest zo nodig. Niet alleen in onze gemeente, maar in de kerk van Nederland, ja wereldwijd. Heere, dat uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk onder Jood en Heiden. Houd uw vervolgde kerk toch staande in de strijd. En gedenk alle mensen, Heere, die in grote moeilijkheden zijn gekomen in deze wereld. Wat is de zondeval toch diep geweest? Wat zijn de gevolgen van de zonde zo verstrekkend onder mensen, onder dieren, in de schepping? Ja, de ganse schepping zucht, zijnde als in barensnood, maar wel met verwachting, want het gaat naar het einde. En Heere, bij alles wat er gebeurt in deze wereld, en er moet nog zoveel gebeuren, want nog is het einde niet. En al die dingen moeten haast geschieden, maar dwars door alles heen gaat het toch goed. Want uw kerk groeit elke dag en uw huis wordt vol elke dag. En gij volvoert uw raad, o lieve, drie-enige God. Wat zal het zijn als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Waarop u zo gediend zal worden, zo volmaakt, zonder enige zonde, tot uw eer. Met die ganse kerk die zalig wordt. Wat zal het wezen, Heere, dat er hoop en verlangen mag zijn bij de levend gemaakte kerk om daar te mogen zijn. Altijd met de Heere. Nooit meer een verstoring. Altijd hen dienen. Dag en nacht in zijn tempel. Heere, dat niemand van ons zal achterblijven. Wij mogen ook bidden voor onze overheid, voor onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. U roept ons daar steeds weer toe op. En wij doen dat ook. Wilt gij uw koninkrijk ook daar uitbreiden? Onder diegenen die regeren, ons vorstenhuis. En wilt u nog wonderen doen? Heere, wilt u zo onze gebeden horen en verhoren? En wilt u in ons midden zijn als een die dient? Wij hebben dat niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere opnieuw te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd waar we samen gaan zingen. Psalm 135. De versen 1, 9 en 12. Prijs de naam van uw God. Seren knechten hier vergaart. Prijs zijn naam en wijs gebotten. Wat er verder volgt. Psalm 135, de versen 1, 9 en 12. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen wraken. Psalm 119, vers 52, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet dat toch ontzaglijk geklonken hebben? De stem van God uit de hemel, daarboven op de berg Sinaï. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Het volk was diep onder de indruk. Want zij weken af, zo staat er, en zij stonden van verre. Ja, zo kan een mens wel eens met een diepe indruk onder de prediking van het woord zijn. Diep onder de indruk van een woord dat heel na aan het hart wordt gelegd. En wat een zegen als dat dan doorwerkt. Ja, dat de Heere daarin zo doorwerkt dat er waarachtige bekering openbaar komt. En gemeente, wat is nou een van de eerste vruchten waaraan je kan merken dat de Heere een goed werk in je hart begonnen is? Zou je het kunnen zeggen uit je eigen leven? Dan krijg je honger. Echt geestelijke honger. Honger naar het woord. Om door dat woord onderwezen te worden. En als die echte honger naar het woord ontstaat, en je elke keer weer zo'n drang krijgt onder die levende verkondiging van het woord te zitten. Nee, je hebt het nog niet in de gaten. Je durft het zo nog niet onder woorden te brengen. Maar dan komt er iets al openbaar van de gehoorzaamheid van het tweede gebod. Want de wet des Heeren is wijd. En het heeft niet alleen een negatieve kant, maar ook altijd een positieve kant. Ja, dan komt er een honger. Een honger naar dat woord om als een Maria aan de voeten van de Heere te zitten en steeds weer onderwijs te mogen ontvangen. Maar als zo'n indruk nou eens overgaat, die je zomaar onder de prediking kan krijgen of door een ernstig woord, dat het een morgenwolk is, zoals er ergens in de Bijbel staat, die zo weer optrekt als de eerste stralen van de zon erop schijnen. We zien dat ook bij het volk Israël openbaar komen, tenminste bij een groot deel. Nog maar kort had de Heere op zo'n majesteitelijke manier gesproken. Gij zult geen gesneden beeld maken. En toen kwam het volk bij Aaron met een verzoek om een kalf te maken. Van goud. Wat een gruwelijke zonde. Wat durft de mens veel, hè? Als de indrukken zomaar weer verdwenen zijn. En nu gaan we vanmiddag horen dat de zonde van het tweede gebod ook heel dicht bij ons liggen. Bij u, bij jou en bij mij. Zelfs na ontvangen genade is de kerk des Heren niet vrij van de zonde tegen het tweede gebod. Want gemeente, en dan kom je bij een uitdrukking die helemaal past bij het tweede gebod. Er is zoveel eigenwillige godsdienst. En daar hebben we heel ons menselijk bestaan, onze diepe val, in mee. En daarom moest God wel komen met het tweede gebod. En daar willen we dan deze middag bij stilstaan en we schrijven als thema boven de prediking: maak geen beeld van God en voor God. Maak geen beeld van God en voor God. Drie gedachten. Het is in de eerste plaats onmogelijk vanwege de heiligheid van God. Het is in de tweede plaats onbetamelijk vanwege de eer van God. En tenslotte, het is onnodig vanwege het woord van God. Maak geen beeld van God en voor God. Het is in de eerste plaats onmogelijk vanwege de heiligheid van God. In de tweede plaats onbetamelijk vanwege de eer van God. En in de derde plaats onnodig vanwege het woord van God. Nou, gemeente, waar het in het tweede gebod over gaat, is op zich helemaal nog niet zo moeilijk te begrijpen. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Dus heel eenvoudig, wij mogen God op geen enkele manier afbeelden. Maar afgezien van het feit dat God dit verbiedt, laat de leerling met name in het begin van antwoord 97 al heel duidelijk weten dat het ook niet kan. Want als de onderwijzer gaat vragen, mag men dan ganselijk geen beelden maken, dan is het eerste wat de leerling zegt, God kan op geen ene wijze afgebeeld worden. Het kan helemaal niet. Zelfs in de staat der rechtheid, en dat betekent jongens en meisjes, in het paradijs, toen de mens nog niet gevallen was, was het zelfs onmogelijk om God af te beelden. Want Adam en Eva wisten niet eens hoe God eruit zag. Want God kwam wel elke dag tot Adam en Eva. Maar God kwam niet als persoon zo in die hof. Maar Gods woord laat ons weten, aan het ruisen van de wind konden ze horen dat hij nabij was, onzichtbaar nabij was. Hij liet zich niet zien, maar des te meer liet hij zich horen. Dus zij hebben de Heere God ook niet zo kunnen zien. Want hij daalde niet af als een persoon of zo. Het kon ook niet, want God is een geest. En een geest kun je niet uitbeelden. Een geest, daar kun je geen beeld van maken. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, later in het Nieuwe Testament, tegen die Samaritaanse vrouw. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God kan zich helemaal niet laten zien, zoals hij daadwerkelijk is, in die hemelse heerlijkheid. Maar er is nog meer van te zeggen, want al is de Heere God een geest die wij niet kunnen afbeelden, daarbij is hij God, waar wij een diep ontzag voor moeten hebben. Hij is de koning der koningen, hij is de God der goden, de Heere der heren. Hij is een onuitsprekelijke hoogheid. Hij is één en al heiligheid. Hij is één en al majesteit. En hij woont in een ontoegankelijk licht. Hij woont ergens in een licht, daar kan je zomaar niet inkomen. Hij is zo heel anders als wij schepselen mensen. Gemeente, wie is bij God te vergelijken? Hij stelt die vraag toch zelf ook in het woord van God. Hij schrijft ergens, bij wie zult gijlieden mij vergelijken? Die ik gelijk zij, zegt de Heilige. O gemeente, word eens een ogenblik stil voor die grote God. Boven hem is niets. Naast hem is niets en niemand met wie hij te vergelijken is. Hij is uitnemend hoog verheven boven alles wat bestaat. En daarom kan niemand God zien en leven. Dan voelt u wel aan dat het dus ook totaal onmogelijk is om deze grote heilige God te kunnen uitbeelden. Alles wat onder deze God te vinden is, kan nooit zeggen of laten, kan nooit laten zien met enig beeld hoe hij in werkelijkheid is. Sterker nog, het zou toch tot oneer van God zijn, gemeente, als we hier uit de aarde materiaal zou moeten vinden om die God die boven alle materialen staat, die boven de schepping verheven is, op enige wijze te kunnen uitbeelden. O, dat zou een verloochening betekenen van zijn oneindige volmaaktheid, van zijn heerlijke goddelijkheid en zijn majesteit. U voelt het wel met mij aan, het kan ook niet, het past ook niet. Nee, gemeente, geen mens op aarde weet hoe God eruit ziet. Zelfs Adam en Eva in het paradijs niet. Ja, ze kenden God wel. Maar ze hadden hem nooit gezien. Ze hadden God nooit gezien zoals God in werkelijkheid is. Van aangezicht tot aangezicht. Want zo had God zich nooit laten zien. En toch hadden ze enige kennis van God. Want hun hart was zuiver. Ze hadden een verlicht verstand. En ze waren geschapen in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid. En zo hadden ze het beeld van God en kenden ze iets van God. Maar al hadden ze een verlicht verstand. En al hadden ze een zuiver hart. En al hadden ze wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid. Dan nog was het niet mogelijk voor Adam en Eva om God op enigerlei wijze af te beelden. Nou, als dat al zo was in de staat der rechtheid, hoe onmogelijker is het geworden toen de mens viel in de zonde en dat heerlijke beeld van God kwijtraakte. Een verduisterd verstand, een zondig hart, dwaas, onrechtvaardig, onheilig. Zou zo'n mensenkind het nog aandurven om een beeld van God te maken? Het kan niet meer. Want juist door de zonde is God een vertorend God geworden vanwege de zonde. Hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed voor wie niemand die in de zonde gevallen is kan bestaan. Of als Jesaja er iets van ziet, zelfs in een visioen al. En dat is nog niet eens de werkelijkheid. Dan lees ik in Jesaja 6, wee mij, want ik verga. Waar ik een man van onreine lippen ben. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere, der Scharen gezien. En ik zei het al, dat was in een visioen, nog niet eens echt. En als veel eerder Mozes naar die ontzaglijke werkelijkheid van dat gouden kalf, vanuit de begeerte van zijn ziel om rust te vinden bij God, uit de volheid van zijn gemoed zegt, Heere, toon me nu eens een ogenblik uw heerlijkheid. Wat zegt dan die allerhoogste en allerheiligste God tegen zijn knecht Mozes? Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Ziet u wel, gemeente? God kan, juist naar onze diepe val in paradijs, op geen enkele wijze afgebeeld worden. Het kon voor de zondeval al niet, laat staan na de zondeval. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Want in plaats van het ware beeld van God, gemeente, waarmee wij geschapen zijn, en wat we kwijtgeraakt zijn, zijn er toch in het hart en in het verstand en in de gedachten van mensenkinderen allerlei beelden en fantasieën ontstaan over God, die soms niet eens in de gedachten en in de mens gebleven zijn, maar die zelfs eruit gekomen zijn, zodat er daadwerkelijk beelden ontstaan zijn om daarmee de Heere te kunnen dienen. Ja, dat de mens zelfs zo hoogmoedig en zo brutaal geworden is, dat hij altijd maar bezig is om op een of andere manier een beeld te vormen van God. En dat brengt met zich mee dat de mens daardoor ten diepste niet meer weet hoe de Heere gediend moet worden, gemeente. Want waar de ware kennis van die grote God ontbreekt, daar ontbreekt ook het juiste zicht op de manier waarop de Heere gediend en gevreesd wil worden. Als de inhoud van de dienst des Heeren in de brede zin van het woord gaat verdwijnen, dan blijft er toch alleen maar vorm over. Dan blijft er als het ware alleen maar een dor skelet over, zonder leven. O God maakte de mens naar zijn beeld. Ja, maar wat gaat de mens nou proberen naar onze diepe val in het paradijs? Om een beeld van God te maken, naar ons beeld. En dan wordt de gevallen mens steeds weer toe geprikkeld. Want door het verliezen van Gods beeld zoekt dat lege hart toch een vervulling. Zoekt dat lege hart toch nog iets van het beeld van God. Maar wel op een zondige manier. En dat is nou een uiting van brute hoogmoed. Kijk, en dat duldt de Heer niet. Hij is een heilig God. Hij is een jaloers God. Hoor Jesaja het eens zeggen in hoofdstuk 42 van zijn profetie. Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het is onbetamelijk vanwege de eer van God. We gaan eventjes de eerste twee geboden naast elkaar zetten. De vorige week hebben we over het eerste gebod nagedacht en dan nu vanmiddag het tweede gebod. In het eerste gebod laat de Heer ons weten dat Hij alleen gediend moet worden. Dus naast Hem of in plaats van Hem geen andere goden. En heel duidelijk, zo heb ik vorige week gezegd, heeft de Heer Jezus Christus als de grote wetvervuller gezegd tegen de Satan toen hij verzocht werd in de woestijn. Er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. In het tweede gebod gaat het over hoe de Heere gediend wil worden. Het gaat dus op de wijze waarop hij wil dat zijn kerk hem dient, zolang ze op de aarde zijn. Dus in het eerste gebod worden alle vormen van afgoderij verboden. En in het tweede gebod wordt de beeldendienst verboden. Ja, zegt de jongere vanmiddag, maar dominee, dat is toch hetzelfde? Een beeld aanbidden of een afgod aanbidden. Nou, dat snap ik wel dat je dat zo zegt. En toch is er een verschil. Kijk, bij het eerste gebod gaat het echt over afgoden. Dus God wordt opzij gezet en in plaats van God wordt een andere God gediend. Of naast God wordt een andere God gediend. En dat is echt afgoderij. Je gaat van de ware God af, zo heb ik de vorige keer gezegd. Ja, en dan kun je het hebben over alle valse godsdiensten en allerlei vormen van afgoderij die er in deze wereld te vinden zijn. Maar in het tweede gebod gaat het niet in eerste plaats over afgoderij. Het gaat in het tweede gebod om de dienst van de enige ware God. En dan wil de Heere ons leren op welke wijze deze God gediend moet worden. Nou, dat mag dus niet in de vorm van beelden. Voelt u het verschil? Het gaat dus hier vanmiddag niet over afgoderij. Dat hoorde bij het eerste gebod. Het gaat hier om het dienen van de Heere, maar wel op die manier zoals de Heere dat in het woord geopenbaard heeft. En dat neemt de Heer heel hoog op. Dat vindt de Heer heel belangrijk. Daarom komt hij er in het tweede gebod al direct mee en zegt: gij zult u voor beelden niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God. Ik ben een jaloers God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. Dus God wil niet gediend worden door middel van beelden. En gemeente, ook dit gebod is zeer wijd. En niemand van ons kan zeggen dat hij dit gebod nooit heeft overtreden. En als je dat misschien wat vreemd vindt klinken, moet je maar eens goed gaan luisteren welke zonden er allemaal vallen onder het tweede gebod. Wat verbiedt God eigenlijk? Nou, je mag hem niet afbeelden en je mag hem ook niet vereren door middel van beelden. Nou, we hebben gehoord dat de Heer de Allerhoogste en Allerheiligste God is, die niet af te beelden is. Maar stel dat het nou wel had gekund. Het kan natuurlijk niet, maar stel dat. Dan nog wil de Heer het niet. Door middel van beelden dat hij gediend wordt. Als de onderwijzer vraagt wat eist God in het tweede gebod, dan antwoordt de leerling allereerst dat we God in geenerlei wijze afbeelden. Het is een zonde die met name in de kerk wordt bedreven. Ook in de Jeruzalemkerk. Ook door mij. Had je misschien niet gedacht. Maar het is wel zo. Nee, wij mogen geen afbeeldingen van God maken. Van de Vader niet. Van de Heere Jezus niet. Van de Heilige Geest niet. Geen letterlijke beelden van hout of zo, of van ijzer, of van goud, of zilver, of van steen. Geen tastbare, zichtbare beelden van de Heilige God. Daar hebben wij hier ook geen crucifix in de kerk. Een groot kruis met een lijdende borger aan. Zo wil de Heer dat niet hebben. De Heer haat alle vormen van beeldendienst. Maar als wij het vanmiddag hebben over een beeld van God maken, dan moeten we dat niet beperken tot bijvoorbeeld een houtbeeldje of een stenen beeld, maar het is veel breder. Want wij mogen God niet alleen afbeelden, maar wij mogen God of iets wat met die drie enige God te maken heeft, ook niet uitbeelden. En wat neemt dat helaas de laatste jaren toe, ook in de kerk van Nederland? Dan worden er films gemaakt over het lijden en sterven van Christus. Er worden toneelstukken in plaats van de prediking opgevoerd in de kerkdienst. Daar moet er dans en drama komen in de eredienst. En het zijn allemaal overtredingen van het tweede gebod, waarin de heiligheid en de majesteit van de Heere wordt aangetast. Gemeente, de Heere gruwt ervan. Het is tot oneer van een heilig God. Maar ik ga nog een stapje verder. Want we mogen God niet afbeelden, we mogen hem dus ook niet uitbeelden, op wat voor manier dan ook. Maar er is nog een plaats in ons mens zijn waar we een beeld van God kunnen oprichten. En nou komt het dichtbij. Dat zijn onze gedachten. En wat kunnen wij mensen een verkeerd beeld van God vormen in onze gedachten? En wist je dat het ook tegen het tweede gebod ingaat? Verkeerde denkbeelden over God. Kom gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, welk beeld hebt u van God? Welke inbeelding maak je soms van God? Oh, er zijn mensen die denken dat God niet alwetend is. Alsof God de zonde niet ziet. Alsof God niet let op zondige wegen. En je probeert dat uit te schakelen, niet? Als je daar in de stilte van je kamertje zit met de deur op slot achter je beeldscherm. En niemand mag zien wat je daar aan het zoeken bent. Net doen alsof de alwetende God er niet is. Heb je op dat moment een beeld van hem gevormd? In je gedachten. Maar ik kijk altijd over je schouder mee. Of de gedachte, God hoort mij niet. Komt wel dichterbij, hè? God hoort mij niet. Bidden heb toch geen zin meer? Laat ik er maar mee stoppen. Maar ja, wat bid je nou eigenlijk voor? Krijg toch geen verhoring en God houdt zich zo stil. God hoort mij niet. Heb je een verkeerd beeld van God gevormd? Of als je gaat twijfelen aan de kracht van God. Als je hart vervuld is met ongeloof. En je niet kan geloven dat God je bekeert of bekeren wil. Of dat er zo'n gedachte in je hart ontstaan is. Ja, maar ik wil me wel bekeren, maar God wil niet. Heb je gezondigd tegen het tweede gebod? Als je van die kleine gedachten van de Heer heeft, is het niet goed te praten. Dat is zonde. Alsof het niet waar is wat hier in het woord van God geschreven staat. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan kun je zomaar vervallen in eenzijdige godsbeelden. En de een die roemt in de liefde van God. Ja, God is toch liefde. En als je dan met zulke mensen gaat spreken en je gaat eens vragen, wat bedoel je daarmee? Ja, dan komt het dikwijls naar boven. Ja, God is vriendelijk. God is gewillig. En als je daarin doorvloeit dat God liefde is, kan er bij God geen plaats zijn voor straf. En geen plaats zijn voor toren. En geen plaats voor Gods recht. Alsof God de zonde door de vingers zou zien. Maar je kan ook helemaal aan de andere kant gaan zitten en het nooit hebben over de liefde van God, maar altijd maar hebben over de rechtvaardigheid van God. Dat zelfs de gedachte boven kan komen dat God in de hemel als een soort tiran is. Of dat je een beeld van God ontwikkelt in je gedachten dat de Heer alles naar willekeur doet. Zeker als het gaat om dat wonderlijke van zijn uitverkiezing. Wat kun je dan een verkeerd denkbeeld krijgen van God? Alsof God oneerlijk is. Alsof God niet recht doet. En zo kan er over liefde van God gesproken worden zonder recht. En zo kan er altijd over het recht van God gesproken worden, zonder de liefde Gods. En soms, gemeente, kan het op een hele rechtzinnige, vrome manier. Maar welk beeld heb u nou van God? En jij? En u die de Heere vreest? Want we zijn hier in het stuk van de dankbaarheid. We zijn hier in het stuk van de heiligmaking. U die God vreest, was er na dat moment dat de Heer begon te werken in je leven, nooit geen zonde meer tegen het tweede gebod. Was maar waar, hè. Het kan zelfs wel eens zo wezen dat de Heer zo'n indruk geeft van je zonde en ongerechtigheden. Dat de Heilige Geest met zijn ontdekkende genade komt. En dat je werkelijk ziet dat je een stroom van ongerechtigheden met je meedraagt. Maar dat die vergevende liefde in Christus zo in de nevelen gehuld ligt. Dat je niet kan geloven dat er vergeving is voor zo één. En dan ligt er een gevaar op de loer, gemeente. Dan kan het wel eens zo zijn dat je zo gebukt gaat onder de last van zonde en plagen. En dat je zo wanhopig wordt van binnen. En dat je zo ongelovig voortgaat. Dat je zelfs geloven gaat dat Kaïn gelijk had. Die zei, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Het is een leugen. Je misdaad kan niet groter zijn dan dat ze vergeven kunnen worden. Maar hoe snel kan zo'n gedachte, zo'n beeld zich in je vormen? Om er dan achter te komen, oh wat is dat ongeloof. Wat is dat een vorm van kleine gedachten van de Heere hebben. Want het kan toch zo niet zijn. En dan te ontdekken dat zelfs zo'n gedachte, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven kunnen worden. Zelfs een overtreding is van het tweede gebod. Ja, kind van God in ons midden. Weet je nog dat je je zo verlaten voelde? Dat de Heere zich teruggetrokken had. En dat je dacht dat de Heere je vergeten was. En dat in die omstandigheden de duivel ook nog eens op je nek sprong. En het begon in te fluisteren. Waar is God op wie je bouwde? En aan wie je zaak toevertrouwde. En wat zei je toen? De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Toen overtrad je tweede gebod. Want hij zal je nooit begeven. Hij zal je nooit verlaten. Het is de wet scherp, hè? Ook naar ontvangen genade. O, wat had Asaf, Psalm 73, tot een verkeerd beeld van zijn God gekregen. O, er was een tegenspoed gekomen. Hij stond ermee op, hij ging ermee naar bed. Zijn bestraffing was er elke morgen. En hij keek om zich heen naar de voorspoed van de goddelozen. En ik kon Gods weg niet begrijpen. Is dat nou mijn God? Hij kon zeggen, ja waarlijk, God is Israël goed. Maar zijn voeten waren bijna uitgegleden. En toen God hem in zijn heiligdom gebracht had, ontdekte de Heer zijn kind aan het verkeerde godsbeeld, waardoor die tegenspoed in zijn gemoed was ontstaan. Wat bleef er toen van Asaf over? Ik was een groot beest bij God. En zo kun je dus verkeerde beelden over God krijgen. Je kan ook verkeerde beelden over de werken van God krijgen. Over de weg van zijn bekering. Als je vastkomt in die strik dat het maar op één bepaalde manier moet gaan. En als het zo bij u niet gaat, kan het niet zo van God zijn. Het is heel scherp, maar als je in die strik komt, overtreed je tweede gebod. Want dan denk je veel te bekrompt van God. De Heere die verbiedt dus alle vormen van afbeelden. Maar hij verbiedt ook dat de Heere gediend wil worden door middel van beelden. En dat komt juist in de letterlijke tekst van dat tweede gebod zo heel duidelijk naar voren. Als er wordt gesproken over hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. En nog van hetgeen dat onder, water, onder de aarde in de wateren is. En toen de Israëlieten dat de Heere God zo hoorden zeggen, daarboven op de Sinaï, begrepen precies wat de Heere God ermee bedoelde. Ze hadden zoveel jaren in de Egyptische cultuur geleefd, en ze wisten wel wat de afgoden waren en de beelden onder de Egyptenaren. Met name drie. Er waren bepaalde vogels die aangebeden werden. Ja, dat is hetgeen boven in de hemel is. En wat dacht je van het kalf?
Het stierkalf, oh wat was dat een heilig dier onder de Egyptenaren. De Egyptenaren spreken van een heilige koe. Daar mocht je niet aanzitten, die mochten niet gegeten worden. Dat is een dier dat op de aarde is. En het derde beeld wat de Israëlieten bij Egypte hebben gezien, was de afbeelding van een vis. Datgene wat in de wateren onder de aarde is. En die drie beelden zagen ze overal in Egypte. En u zegt, Heer, op geen enkele wijze wil ik dat je mij gaat dienen. Je moet niet een vogel gaan gebruiken om mij te dienen. Je moet geen kalf gebruiken om mij te dienen. En je moet ook geen vis gebruiken om mij te dienen. Geen gesneden beeld. En dan toch stonden ze te dansen rondom een gouden kalf. Voelt u hoe gruwelijk dat geweest is? Dat hadden ze niet mogen maken. En ze zijn erachter gekomen. Ja, maar zegt iemand, dat zou ik nou nooit doen. Nee, dominee, ik ga echt niet van hout een beeldje maken. Ik ga zelfs niet een visje maken, wat natuurlijk ook echt een christelijk symbool is gemaakt. Dat je zo'n visje in je kamer hebt staan, weet je wel. En dat je daar elke dag je knieën voor buigt. Nee, dominee, dat doe ik niet. Want zo mag het niet. En waarom niet? Nou zeg je, omdat de Heer op geen andere manier wil onderwijzen dan dat in het woord geopenbaard staat. En wat is de korte samenvatting van datgene waar het over gaat in het woord van God, de zaligheid van een zondaar. En in de weg dat een zondaar zalig wordt, zo zegt u, heel terecht. Ga je iets kennen van de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan gebruikt de Heer de levende verkondiging van het woord voor. Dus ik zal echt niet mijn knieën buigen voor een beeld. En toch, en Gods woord, Gods wet is wijd. Kan er een gevaar ontstaan dat je dan toch nog iets hebt in je leven waar je grote waarde aan hecht en waar je ook heimelijk je bekering op wil bouwen. Kijk, in de Rooms-Katholieke Kerk zijn allemaal beelden gekomen in de kerk. En dan zegt de catechismus als boeken voor de leken, voor mensen die heel weinig weten. Ja, die kun je dan een beetje door de beelden onderwijs geven en loop maar een rondje zo in de kerk en dan kun je hier wat vertellen en daar wat vertellen en zo. Maar zulke boeken kunnen er ook ontstaan in ons leven. Waar we soms wel eens zoveel waarde aan hechten dat het bijna gaat heersen boven de verkondiging van het woord van God. Misschien heb je thuis al een bekeringsgeschiedenis liggen. En begrijp me goed, die kunnen je echt onderwijs geven. Maar als dat nou een bekeringsgeschiedenis is waarvan je zegt, en zo moet het en anders niet, dan ga je iets boven het woord verheffen. En ook dat raakt het tweede gebod. Of dat je heel selectief bent in het luisteren naar preken. Dat je heel selectief bent naar citaten die je zomaar uit een preek van de Puritein trekt en naar je toe-eigent, maar alles wat er omheen geschreven staat, dat laat je liggen. Of dat er een godsdienst komt waarvan je denkt, nou, één keer naar de kerk is al genoeg. Ik kan ook wel met één dienst vooruit. Of dat het zelfs zover gaat dat iemand zegt, ik kan buiten de kerkdienst, buiten de levende verkondiging van het woord, wel geloven in God. Of dat je genoeg hebt aan de zondag en de rest van de week, kan niemand wat aan je merken. Terwijl je juist op zondag nodig hebt en mag ontvangen wat je voor de rest van de dagen weer nodig hebt om zo weer heen te leven naar de volgende zondag. Waar laat u zich door leiden? Waar laat jij je eigen door leiden als het gaat om geestelijke zaken? We leven in een tijd waarin het gezag heel erg ondermijnd wordt. Maar je merkt steeds meer dat het ook de kerk binnenkomt, dat het ook het gezag van Gods woord aantast, dat het ook het gezag aantast waarmee de Heer zijn knechten zendt om het woord te prediken. Steeds meer en meer klinken ook in de kerk stemmen: ik denk, ik vind, ik meen. Maar als dat de boventoon voert, zit je midden in een eigenwillige godsdienst. Dat is een dienen zoals ik het prettig vind, zoals ik me er prettig bij voel, zoals ik denk dat het moet. Maar niet alzo zegt de Heere. Nee, het is niet zo dat de Heere achter ons aan moet komen. Maar wij moeten leren achter de Heere aan te komen. Steeds weer met dat gebed, en de kerk des Heeren komt er nooit bovenuit. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Dat is een volgen van de Heere, gemeente. De kerk des Heeren gaat leren achter hem aan te komen. En waar dat gemist wordt, hou je eigenwillige godsdienst over. En dat is een overtreding van het tweede gebod. En daar moet ik nog iets bij zeggen. Want de Heer is een jaloers God. De Heer is een ijverig God. En hij zal de zonde tegen het tweede gebod niet ongestraft laten. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. Aangrijpend is dit. Wie in de overtredingen tegen het tweede gebod blijft volharden en niet op bekering komt, die zal gestraft worden. Maar niet alleen zij, maar het zal doorwerken in de geslachten. Bij kinderen, dat is eigenlijk het tweede geslacht. Kleinkinderen, dat is het derde geslacht. Achterkleinkinderen, dat is het vierde geslacht. En kijk eens om je heen in ons vaderland. Hoe dikwijls is het niet gebeurd dat mensen makkelijker werden in de godsdienst. En het werkte door in hun kinderen, in hun kleinkinderen, in hun achterkleinkinderen. Dat in de loop van het geslacht er ongedoopte kinderen kwamen die niet meer naar de kerk gingen. Hoe pijnlijk als je dat ziet gebeuren. En het wil niet altijd zeggen dat je dan zelf in een hele grote zonde tegen het tweede gebod gevallen bent. Maar dikwijls zie je het wel gebeuren wat de Heer hier zegt. Dat hij de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, dat is het tweede, en daarna aan het derde en het vierde lid, degene die mij haten. Maar God zal niet alleen straffen, maar ook barmhartigheid doen aan duizenden degenen die mij liefhebben en zijn geboden onderhouden. Wat een goedheid van de Heer. Al zegt hij dat zijn toorn zich zal uitstrekken tot hoog uit het vierde geslacht. Als er volharding komt in de zonde tegen het tweede gebod, daartegenover staat zijn barmhartigheid die hij betoont aan duizenden degenen die hem liefhebben. Dat zijn mensen die onderwezen zijn en worden door het woord van God en de levende verkondiging van dat woord. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Die beeldendienst is onnodig vanwege het woord van God. Wat heeft de Heer dat duidelijk aangewezen, hè? Hoe hij gediend wil worden. God wil zijn christenen door de levende verkondiging zijns woords onderwezen worden. Gemeente, welke plaats heeft nou de levende verkondiging van het woord? Is dat ook alles voor je geworden? Kom je hier nou zo graag? Om ook zo midden in de week nog eens ergens naar de kerk te gaan. Om onder dat woord te zitten. Of thuis nog eens een preek op te zetten. Kom, zeg het eens. Lig je leven nou ook verklaard in Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Die plaats waar de levende verkondiging van het woord mag plaatsvinden. En dat je daar onder die levende verkondiging van het woord wel eens wat van de Heere mag krijgen. En steeds meer van de Heere mag krijgen. Zodat het van binnen gaat worden. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel verlangt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Ja, degene die de Heere gaan vrezen. Degene die een geopend hart mogen krijgen. Zoals die Lydia. Die gaan dat woord van God zo lief krijgen. En die gaan de prediking van dat woord zo lief krijgen. Waarom? Waarom? Zou je het kunnen zeggen? Waarom is die prediking van het woordje nou zo lief geworden? Omdat je juist in de prediking van het woord op een bijzondere wijze de Heere mag ontmoeten. De Heere mag kennen. De Heere mag horen. Omdat je ontdekt hebt, daar wel op een zuivere wijze, het woord wordt verkondigd. Daar klinkt ten diepste de stem van de Heer. Die stem die je wil onderwijzen. Waarin? In de dienenswaardigheid van de Heer. Maar ook in je totale onmogelijkheid vanuit jezelf. Om die Heer te dienen zoals Hij het zo waard is. O, door die levende verkondiging van het woord kom je erachter dat God je goed geschapen heeft. Namelijk naar zijn beeld. Maar door diezelfde levende verkondiging van het woord ontdek je ook hoe diep je gevallen bent. En dat je dat heerlijke beeld bent kwijtgeraakt. En dat er daarom zo dikwijls zo'n goddeloos, verkeerd, zondig beeld in je opkomt van die grote God, die drie-enige God. Je bent zijn beeld niet meer. Zeg, ben je zo wel eens teruggebracht naar dat moment waar de mens dat beeld is kwijtgeraakt. Door die diepe val in paradijs. Maar heb je ook in je hart gevoeld, en het moet gepredikt worden, dat God dat beeld weer terug eist. Al ben je zelf een verwoester van het beeld van God geworden in je eigen hart, daarmee is God niet veranderd. Hij eist dat beeld terug. Dat is rechtvaardig. Van God. En al kun je het niet meer, het blijft staan. Kijk, en dat ga je nou leren door de levende verkondiging van het woord. Waarom heet dat nou levende verkondiging van het woord? Eigenlijk is dat een hele tere zaak. Want ja, de Heer zendt zijn knechten en die moeten het woord tot de gemeente brengen. Maar door die mensjes heen spreekt de Heer zelf. En wanneer is er nou levende verkondiging? Als de dienaar door genade verbonden is met zijn meester. En hij mag als het ware uit zijn meester woorden krijgen om het tot de gemeente te brengen. Dat is levende verkondiging. Uit het leven. Uit die levensvorst, mag ik het maar zo teer zeggen, door een levend gemaakte dienaar tot een mensenkind. Wat gebeuren er dan toch tere dingen in de eredienst, hè? Wat is het dan hier ook echt geestelijk? Geest en leven. En als dan dat woord uit die levende Christus door de levende verkondiging in je hart mag stromen en dat leven komt in je hart en je mag dat leven ervaren en het wordt vernieuwd en het wordt versterkt, is dat niet iets wonderlijks wat onder de prediking van het levende woord mag geschieden? Dan wordt datgene wat God spreekt een werkelijkheid. Ook als de wet scherp wordt gepredikt en als je zondaar voor God wordt en je gelijk dat beeld Dagon voorover in stukken valt voor de ark des Heren en erachter komt hoe een ellendig mensenkind je bent en dat er vanuit jezelf niets is om die Here die het zo waard is gediend en gevreesd te worden alles te geven wat hij nodig heeft. En als je dan ziet, vanuit die door die levende verkondiging van het woord, en je gaat horen wat je daarom verdiend hebt, wordt het dan niet benauwd? Ga je dan ook niet beven van binnen, zoals die stokbewaarder? Is het dan van uw kant niet verloren? Geen beeld meer, geen beeld Gods meer, en niets kan ik ervoor in de plaats brengen. En God eist het geroofde weer. Je moet voor voldoening zorgen. Je moet voor je schuld gaan betalen. En God laat je weten hoe strafbaar je bent. En dat je schuld en je dwaasheid voor hem niet verborgen is. En dan niets te hebben. Geen beeld meer om voor God te kunnen bestaan. Hoe moet dat dan opgelost worden? O, wat wordt de levende verkondiging van het woord dan onmisbaar? Want juist door die verkondiging van het woord gaat het evangelie open. Dat Gods barmhartigheid zo groot is dat hij zijn zoon gezonden heeft naar een goddeloze wereld als die tweede Adam die dat beeld van God gedragen heeft, behouden heeft. Weet je hoe Paulus hem noemt? Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij bezit ware wijsheid. Hij is een en al rechtvaardigheid. Hij is helemaal vol met heiligheid. Hij is die ware profeet, priester en koning. Hij bezit het beeld, maar hij is ook het beeld van God. Kijk, en als je nou wederom geboren wordt, dan komt de Heer Jezus met zijn woord en geest in je hart wonen. En wat ziet God dan? Dan ziet hij in dat hart weer zijn beeld terug. En daarom kan die leerling zo teer zeggen, zijn christenen. Dat zijn nou mensen die de zalving van de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. Lees zondag 12 er maar op na. Die zijn door die geest met Christus verbonden. En daarom zijn het zijn christenen. En die christenen, ja, die gaan leren dat die wet niet alleen ontdekt, maar dat die wet ook een tuchtmeester is tot Christus. Want ook tegen dat tweede gebod hebben ze gezondigd, zwaar gezondigd. Maar nou is daar die Christus, die alle zonde tegen het tweede gebod ook op zich genomen heeft. Toen Aaron bezig was om met al dat goud, dat gouden kalf te maken. Hij was een kind van God, hè. Aaron was een gekende des Heren. En toch, gaat hij daar een gouden kalf maken. Hij is medeschuldig geweest. Maar de Heer Jezus zegt, Vader, geef die zonde van Aaron maar aan mij. Wat dacht je van Petrus? Wat had die toch een verkeerd denkbeeld van de verlossing? Toen de Heer Jezus ging vertellen en openbaren dat het door het kruis alleen mogelijk zou worden. En dat hij moest lijden en sterven, was het Petrus niet. Die zei, maar dat zal u geenszins geschieden. Dat hij zelfs de Heer Jezus begon te bestraffen, dat was een zonde tegen het tweede gebod. Want hij had een totaal verkeerd beeld in zijn hoofd over de wijze van zalig worden. Maar de Heer Jezus zegt, Vader, geef al die ergernissen van Petrus en de andere discipelen maar aan mij. En rekent ze mij maar toe. Dan zie ik Jona zitten. Hij zat daar op die berg. Ja, nou gaat het gebeuren. Nou gaat God de stad Nineveh in één ogenblik omkeren. Want dat heb ik toch gepredikt. En daar openbaart God zich in zijn barmhartigheid. En heeft die stad behouden. O, wat een verkeerd denkbeeld van Jona. De duif van God. Maar Christus zegt, Vader, reken mij die verkeerde denkbeelden van Jona maar toe. Daar zal ik ervoor lijden. Daar zal ik ervoor sterven. Opdat al die mensen die ook het tweede gebod hebben overtreden, vergeving van zonde zullen ontvangen. Om dan te leren door de Heilige Geest gelijkvormig gemaakt te worden aan de Heer Jezus Christus. Zodat er ook iets van de openbaring van het tweede gebod openbaar mag komen. Christus, die niets anders gedaan heeft dan op de juiste wijze God te dienen. Die werkelijk kon zeggen wie God was en hoe God gediend moest worden. Heeft Johannes het niet geschreven over Christus, die in de schoot des Vaders is? Die heeft hem ons verklaard. Wat heeft de Heer Jezus een zuiver beeld gegeven wie God is, gemeente? Wat heeft hij duidelijk laten zien dat God inderdaad rechtvaardig is en dat hij niet één zonde ongestraft kan laten? Wat heeft de Heer Jezus eerlijk gezegd? Hoe er een buitenste duisternis is, waar wening zal zijn en knersing de tanden voor mensen die verloren moeten gaan. Maar diezelfde Heer Jezus heeft zo'n duidelijk, evenwichtig beeld van God gegeven, ook in zijn barmhartigheid. En dan sluit ik mij af. Hoe heeft de Heer Jezus zijn Vader niet geschilderd in die gelijkenis van die verloren zoon? Hoe heeft de Heer Jezus niet gewezen op de ogen van zijn Vader, die in ontferming op een verloren zondaar neerzien? Hoe heeft de Heer Jezus de voeten van de Vader niet geschilderd, die op die verloren zoon is zijn toegegaan? Hoe heeft hij de armen van de Vader niet geschilderd, waarmee hij die verloren zoon omhelsde en aan zijn vaderhart gedrukt heeft? Hoe heeft de Heer Jezus de mond van zijn Vader niet geschilderd in die kus die de Vader die verloren zoon gaf? Hoe heeft hij die stem van de Vader niet heerlijk tentoongespreid, die sprak: breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan en geef een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. O gemeente, om nou zo Christus te mogen leren kennen en van Christus te mogen leren wie God is, om zo van binnen in je ziel en in je gedachten, dicht bij het woord, een zuiver beeld van de Heere God te mogen ontvangen. U voelt wel aan dat het steeds weer aankomt om dicht bij Christus te zijn. Zijn beeld gelijkvormig te worden. O, als we dan zo de wet weer op ons afkrijgen, dan moeten we zeggen, Heere, wat een schuld. Wat een onverzoende schuld in het leven van een onbekeerde zondaar. Maar ook wat een liefdeschuld bij Gods kinderen. O, waar dan heen, gemeente? Naar Hem, die grote beelddrager van de Vader. Met het gedurende gebed. O Zoon, maak ook mij uw beeld gelijk. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wij hebben gezondigd, ook tegen het tweede gebod, want we hebben soms zulke verkeerde beelden van U. Ook na ontvangen genade kan dat zo zijn. Wil U onze zonden vergeven? En we belijden onze schuld voor U. Doe er verzoening over en maak ons uw beeld gelijk. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf op deze dag. Laat het woord met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En dan bent u zo goed, Heere, dat u ons een woensdag opnieuw gelegenheid geeft om naar uw huis te komen. Dat het in onze agenda zal staan, naar Gods huis. Naar de levende verkondiging van het woord. En laten we onze plaats niet leeg houden hier in uw huis. Want u wilt weer onderwijs geven aan de gemeente. Wat een wonder is dat. En geef een heenleven naar woensdag. Om zo van de woensdag weer naar de zondag te leven. Hartelijk dank, Heere.
voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige en zegen het uwe. En bewaart u ons op de onveilige wegen. We hebben het niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.